Want dan houdt echt niets je meer tegen. Ook niet op je werk.
18 minuten over 10. Beleggers van over de hele wereld hielden hun hart vast op 6 mei 2010, zo rond 3:15. De Dow Jones zakte op dat moment ineens als een plumpudding in elkaar. 9% eraf. Wonder boven wonder krabbelde de beurs daarna toch weer boven overeind. Wat gebeurde er precies en hoe groot is de kans dat het weer gaat gebeuren? Econometrist en onderzoekshoogleraar Albert Menkveld van de VU in Amsterdam die zocht het tot de bodem uit. Meneer Menkveld, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat gebeurde er nou precies? Want even in herinnering roepen, het is alweer een tijdje terug, op die 6e mei 2010.
Ja, dus een minuut voor, in 1 minuut eigenlijk 4-5% van een indexproduct eraf gegaan. En dat is echt nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de handel. 1%, of in 1 minuut 4-5%.
Ja, dat was toen echt schrikken voor iedereen. Ik zeg al, de Dow Jones die stort als een plumpudding in elkaar. Dat was onbegrijpelijk, vond iedereen toen. Het heeft alles te maken, wisten we later, met die hoogfrequente handel door computers. En dan krijgen we een lastige term. En wat is dat precies?
Dus de hoogfrequente handel, dat is eigenlijk de algoritme wat je runt om heel snel te kopen en verkopen. En dat doe je om, je houdt de positie feitelijk heel klein. En dat doe je om winst te maken. Het is eigenlijk een elektronische hoekman.
Ja, zo werkt hij dus inderdaad, maar dan een stuk sneller.
Maar een stuk sneller, dat klopt.
Bij dat soort flitshandel komen geen mensen meer aan te pas? Daar komen geen mensen meer aan te pas?
Nee, daar komen geen mensen meer aan. Nou ja, het is natuurlijk, de code is gemaakt door mensen ooit. Maar die computers die tikken op minder dan 1 milliseconde. Wij mensen, in de experimenten die ze hebben gedaan met apen, wij tikken op ongeveer 100 milliseconden. Dus die robots die hebben al 100 keer een positie heen en weer gehandeld voordat wij überhaupt iets realiseren.
Ja, dus dat moeten we niet eens om ons hoofd willen halen dat het ooit nog iets met mensen te maken zou kunnen hebben. Dat tempo halen we nooit.
Dat halen we nooit, exact.
Nee, dus we zijn volledig afhankelijk bij die flitshandel van die robots. Hoe gevaarlijk is dat?
Nou, in principe is het een automatiseringsslag. Dat hebben we in allerlei industrieën gezien dat dat gebeurd is. Nu gebeurt het ook in de financiële handel. En mijn eerste observatie is dat dat een hele gezonde ontwikkeling is, omdat het de kosten flink omlaag drukt. En dat zien we dus ook. De spreads, de bid-ask spread, het verschil tussen de bied- en laadkoers, die zijn fors naar beneden gekomen.
Maar dat zie je vaak na een tijdje, hè? Dus voordat het zover is. Want je moet het nou eenmaal in de praktijk testen. En daar gaat er wel eens wat mis. Wordt altijd geroepen, dat zie je altijd met introductie van deze systemen. Is dat nu ook gebeurd? Zijn veel mensen veel geld verloren aanvankelijk?
Nou, de analyse van de twee belangrijkste toezichthouders in de VS is geweest dat het niet de high frequency traders waren in eerste instantie. Er was een algoritme van een grote belegger dat 75.000 contracten, dat is ongeveer 4 miljard, wilde verhandelen in een tijdsbestek van 20 minuten. Die wilde die positie verkopen.
Ja.
Nou, dat is waar mijn onderzoek over is. Dat is waar ik mijn onderzoek op heb gedaan. Want ik heb de data van dat algoritme gekregen.
En maar dan is sowieso in ieder geval uw conclusie, we gaan straks nog uitgebreider erover praten, maar in ieder geval uw conclusie op dit gebied heel positief. Dus het is goed dat het wordt ingevoerd, want het scheelt een hoop geld.
Ja.
En er zijn niet altijd veel mensen zijn heel veel geld verloren.
Kijk, in handel zijn er natuurlijk altijd mensen die geld.
Nee, maar u snapt, dat begrijp ik, maar vanwege deze flitshandel.
Vanwege deze flitshandel zijn er een hoop mensen geld verloren. Een hoop mensen hebben geld gewonnen. Maar dat is de product
niet
van de
anders handel. Dan anders.
Niet anders dan anders.
Ja, dus u zegt het is heel goed dat dit gebeurt en zo. En bovendien, of het nou wel of niet goed is, dit zal de toekomst zijn en blijven.
Ja. En het aardige is, wat vele luisteraars misschien niet weten, is dat wij naar Londen met Amsterdam de tweede zijn in Europa. Dus wij hebben hier een traditie in. En we hebben die hoekmannen hebben we eigenlijk als eerste in Europa, misschien op sommige vlakken zelfs eerste in de wereld, geautomatiseerd.
Ja, dat is inderdaad voor sommige mensen waarschijnlijk. Ik wist het ook niet dat het zo in elkaar zat. Wat is de reden daarvoor dat we op dat gebied zo voor uitlopen?
Nou, ik denk dat we een traditie hebben in die handel. We zijn vaak. We hebben natuurlijk een. Volgens sommige bronnen is het zelfs zo dat in de 17e eeuw de eerste aandelen hier verhandeld werden. Omdat het te duur was om een expeditie van een schip enige te financieren. Je neemt dus een aandeel in een expeditie en je verhandelt dat. En, nou, dat gaat 3-4 eeuwen terug. Nu zie je, diezelfde structuur van die handel is eigenlijk gebleven tot 5 jaar terug. De New York Stock Exchange heeft toen ook nog zo gehandeld via hoekmannen en aandelen, et cetera. Vandaag zijn ook de New York Stock Exchange, dus zelfs de laatste grote beurs is over naar een volledig elektronische handel.
En de flash crash van 2010 die was even schrikken, maar de beurs herstelde zich wel. Zou dit nog een keer kunnen gebeuren en met nog zwaardere gevolgen zometeen op BNR?
Ik ga naar Management Book omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf €20 is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.
Waarom heeft het ene pensioenfonds een beter rendement dan het andere? Wat verwachten jongeren van hun pensioen? En hoeveel heb jij over voor degenen die op jouw pensioen passen? Tentalk schetst een blauwdruk voor een steviger pensioensysteem. 22 april, 10 visies van 10 minuten door 10 specialisten. Meer weten? Ga dan naar bnr.nl/tentalks.
Tentalks wordt mede mogelijk gemaakt door Kasbank. De onafhankelijke Europese specialist in effectendienstverlening.
Dit is BNR.
6 minuten voor 11:30. In één klap zakte de beurs in elkaar. En enkele minuten later is de beurs weer op zijn oude niveau. Het gebeurde op de Amerikaanse beurs in 2010, de zogenaamde flash crash. Econometrist Albert Menkveld deed onderzoek en vindt het wel of niet levensgevaarlijk. Wat er toen gebeurde, mag je dat wel eens levensgevaarlijk omschrijven?
Nou, levensgevaarlijk letterlijk natuurlijk niet. Maar het baart mij wel grote zorgen dat dit soort verschuivingen van beursprijzen, en dit is een belangrijk product dat toen die klap kreeg, dat zomaar kan gebeuren. Dat baart zorgen.
En wat zijn nou de grootste risico's van flitshandel met computers uiteindelijk?
Nou ja, uiteindelijk wat mijn onderzoek uitwees, dat het is de interactie van algoritmes. Ieder bedrijf codeert zijn eigen algoritme. Dat wordt in die computers ingeladen en die gaan met elkaar en op elkaar reageren. Dat product daarvan kan zijn dat we dus in één keer door de vloer zakken met een bepaalde financieel stuk.
Dat kan, maar dan is het ook weer heel snel te herstellen. Dus dan zou je zeggen, het is jammer, maar geen paniek.
Ja, er wordt wel eens schertsend gezegd van ja, de krantenlezer die ziet de eindkoers op een dag, die weet niet eens dat er flashcrashes zijn geweest, dus want ze zijn zo snel. Maar dan moet je volgens afvragen, maar wat is er dan in die periode gebeurd? En daar hebben we dus gevonden dat sommige beleggers zoveel gehandeld hebben in dezelfde richting. Die hebben op het diepste dal van die flashcrash hebben die gehandeld, hebben die verkocht en die hebben dus heel veel geld verloren.
En het gaat echt om zo'n grote bedragen dat het veel grotere bedragen zijn dan voorheen.
Dat gaat om hele grote bedragen. Bijvoorbeeld dat algoritme wat ik zelf bestudeerd heb, dat heeft 50 tot 100 miljoen dollar verloren in die 2 minuten. Dan denk je, is dat een groot bedrag of niet? Het is ongeveer hetzelfde als de winst van dat bedrijf in dat eerste kwartaal. Dus de hele winst in 20 minuten verdampt.
Ja, nee, in dat perspectief gigantisch natuurlijk. Dus dan zou je bijna zeggen, dit moet zo snel mogelijk aan banden worden gelegd. Of vindt u dat ook weer te ver gaan?
Nou, kijk, in eerste instantie, ik begrijp de druk die er nu komt op toezichthouders om heel snel iets te doen. Maar mijn idee is dat je, laten we eerst eens even de toezichthouder op hetzelfde elektronische niveau brengen als de handel zelf. Want we hebben al allerlei regels al. Maar we moeten kijken of die regels op dit moment op die frequentie gehandhaafd. Of iedereen zich aan die regels houdt. Nou, dat is naar mijn inzicht, en ik heb met diverse toezichthouders te maken, zelfs de AFM loopt hier een beetje voor in Europa, daar zijn we nog niet met de toezichthouders. Dus voordat we nieuwe regels gaan maken, laten we eerst eens begrijpen wat er nou precies de interactie is geweest.
Ja, maar dat zie je vaak. Je wil zo snel mogelijk met regels zijn, maar je kunt moeilijke regels maken als je niet exact weet waar het over gaat. Dat is nu de huidige stand van zaken.
Exact.
In het verleden adviseerde u de Britse overheid over hoe om te gaan met flitshandel. Hoe is dat precies in Nederland geregeld?
Nederland is natuurlijk niet op zichzelf hier. We hebben de ESMA gemaakt, dat is de Europese toezichthouder. Dat is nu 1 of 2 jaar bestaat dat. En die worstelt met dit soort vraagstukken. Ik zit daar zelf in de academische raad, dus we hebben daar dit soort discussies. Ik heb ook een HFT-sessie daar gedaan. De Britse overheid probeerde ook de discussie te beïnvloeden met haar exercitie. Maar ja, we moeten even reëel zijn. We maken niet als Nederland de regelgeving alleen. Het is een interactie tussen de Europese toezichthouder en de Nederlandse toezichthouder.
Nee, zeker. Natuurlijk, maar dan kun je dus zeggen, u heeft de Britse overheid geadviseerd. Nederland staat hier niet alleen in, maar kun je toch iets meenemen van uw advies aan die Britse overheid?
Nou, wat we daar hebben geconcludeerd is dat we veel meer moeten gaan kijken wat is de met name op het allerhoogste niveau, hè, zoals ik net ook al even zei. Ja. Van hoeveel algoritmes zijn op dat niveau aan het handelen. Als het op een gegeven moment blijkt dat in een paar milliseconden er slechts 1 of 2 algoritmes bezig zijn, ja, dan maakt iedere econoom zich zorgen. Want dat is feitelijk een monopoliepositie die je dan hebt. Dus het basisprincipe is dat je de concurrentie, die heeft op allerlei vlakken heeft die vruchten afgeworpen, dat je hier ook in de gaten houdt. Maar ja, dan moet je dus wel op 1 milliseconde kunnen houden.
Ja, dat is uiteindelijk wel mogelijk.
Dat is mogelijk. Ja, natuurlijk kan een toezichthouder die algoritmes ontwikkelen om feitelijk algoritmisch toezicht te gaan doen.
Er gaat even wat tijd overheen.
Daar gaat tijd overheen, maar daar moet ook een mentaliteit ontstaan dat urgent is. En ik heb nu in mijn interacties met de AFM bijvoorbeeld gehoord dat zij al bezig zijn om iets dergelijks te bouwen.
Ik dank u, econometrist en onderzoekshoogleraar Albert Menkveld van de VU in Amsterdam.
Graag gedaan.
Medioconsult. Reinoud van der Born.
Vooral in het noorden komt vandaag de zon nog wel af en toe flats door. Verder is er veel hoge bewolking en kan vanavond in het zuiden lokaal een spatje regen vallen. De wind is oostelijk, aan zee soms een windkracht 5 en het wordt vandaag 8 tot 10 graden.
ANWB, Dennis Mooi.
Er staan nu geen files, maar er zijn wel een aantal flitsers doorgebeld op de flitslijn. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam is er eentje gezien bij 21,5. En op de A12 Arnhem-Utrecht bij 72,7. A27 Gorkum-Utrecht bij 65,9. En bij 211,9 staan ze langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. A67 Venlo-Eindhoven bij 45,8. En bij Roermond wordt er gecontroleerd langs de A73 richting Nijmegen bij 19,3. Heeft u zelf ook een flitser gezien? Dan kunt u dat doorgeven aan BNR door de flitslijn te bellen. Het nummer is 020 515 85.